Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
Dit is het luisterverhaal op zondag van NRC Vandaag. Mijn naam is Romy van der Poel. Ik ben journalist bij de binnenlandredactie van NRC. En in deze aflevering kun je luisteren naar het verhaal Eerst verdwijnt ze van Habbo Hotel, daarna ook uit haar echte leven, dat ik samen met mijn collega Bram Endendijk schreef. We kregen een tip van een Scheveningse familie dat er daar op een rare manier iemand uit het gezin verdwenen was. Anja. Anja is de hoofdpersoon in het verhaal. En haar zus Wilma van der Zwan vertelde dat Anja slechthorend is. En volgens Wilma had Anja ook een milde vorm van autisme. En zij spendeerde haar dagen eigenlijk steeds vaker op Habbo Hotel. Ik weet niet of iedereen dat spel nog kent. Het is een online spel waarbij je een poppetje maakt. En met dat poppetje kun je rondlopen in Habbo Hotel. En je kan er op die manier ook allemaal mensen ontmoeten. Andere spelers. Ze chatten ook met elkaar. Dus je leert mensen soms ook een beetje kennen. En zo ging het ook met Anja. Anja die raakte bevriend met iemand die ze op Habbo Hotel had ontmoet. Totdat ze dus van de een op de andere dag verdween naar die vriendin die ze op Habbo Hotel had ontmoet. Die vriendin woonde in België. En was eigenlijk amper nog contact. Totdat Wilma een brief kreeg, zo'n officiële brief van de RDW. Dat is die organisatie die auto's registreert. En daarin stond gecondoleerd met het verlies van uw naaste. Wat ik denk interessant vond aan het verhaal is dat het laat zien dat sommige mensen online kwetsbaar zijn. En dat je mensen kan ontmoeten waardoor je in een heel ander netwerk terechtkomt. Helemaal buiten het zicht van iedereen die je kent. En meerderjarigen hebben gewoon het recht om te verdwijnen. Dus als een familie dat ziet gebeuren, dan kan je naar de politie stappen. Maar op basis van een onderbuikgevoel kan de politie niks doen. En dat vond ik interessant aan het verhaal. Wij kunnen dit wel uitzoeken en wij kunnen wel kijken wat er is gebeurd. We hebben met allerlei betrokkenen gesproken. Dus bijvoorbeeld oude Habbo-vrienden die ook nog eens printscreens hadden van hoe hun Habbo-poppetjes eruit zagen, wat voor gesprekken ze hadden gevoerd. Er waren heel veel WhatsApp-berichten, audioberichten. Er lag gewoon heel veel vast. En wat natuurlijk ook een heel belangrijk onderdeel was, is de andere familie waar Anja naartoe vertrokken is. Dus daar zijn we ook langs geweest. En daar hebben we ook heel lang mee gesproken om te vragen, wat is er nu volgens jullie gebeurd? Luister naar ons verhaal. Eerst verdwijnt ze van Habbo Hotel, daarna ook uit het echte leven. Voorgelezen door Nienke Brinkhuis.
In 2005 ontmoet Lassetti iedere dag hetzelfde groepje spelers op Habbo Hotel. In de virtuele wereld houden ze zich, net als 100.000 andere mensen, bezig met het inrichten van hun eigen hotelkamer. De anonieme, pixelige poppetjes vullen hun kamers met hoogpolige tapijten, Franse dressoirs en cactussen. En ze ontmoeten er hun vrienden. In 2005 is Habbo Hotel de populairste virtuele ontmoetingsplaats van Nederland. Rond 8 uur 's avonds zijn de meeste gebruikers terug van school of werk en dan is het spitsuur langs het zwembad, in de lobby of op een dansvloer met oplichtende tegels. Eén groepje Habbo's, waar Lassetti deel van uitmaakt, verzamelt zich elke vrijdagavond in dezelfde hotelkamer. Ze praten met elkaar via het chatschermpje en ruilen meubels. Het is een vaste groep, waarvan de spelers het gevoel hebben een hechte, digitale vriendschap met elkaar te hebben opgebouwd. Zo gaat het jarenlang, maar rond 2016 verandert er iets als er een nieuwe speler opduikt. Sterretje 44. Ze is pas nieuw op Habbo en wijkt amper van Lassetti's zijde. Ze zijn in dezelfde hotelkamers waar ze dan alleen nog maar met elkaar praten. Ze fluisteren, zo kunnen anderen hun woorden niet lezen. De andere Habbo's voelen zich eerst gepasseerd, maar later beginnen ze zich zorgen te maken. Vooral als Lassetti zich nauwelijks meer in het hotel laat zien. Wat is er toch met haar aan de hand? In 2020 verspreidt Master 102, een andere speler, een pamflet op Habbo Hotel. Free Lassetti staat erboven. Ze schrijft dat Lassetti slachtoffer is geworden en lijdt onder het Stockholm-syndroom. Sterretje 44 heeft de macht over haar en bepaalt haar huidige leven. Lassetti is in het echt Anja van der Zwan, een vrouw uit Scheveningen. Eerst verdwijnt ze van Habbo Hotel, daarna ook uit het leven van haar familie. In mei 2020 laat Anja van der Zwan, op dat moment 58 jaar oud, alles vallen voor sterretje 44. Van de een op andere dag komt ze niet meer naar huis, niet meer naar haar werk. Haar familie laat ze vol vragen achter. Ze begrijpen niet waarom Anja vertrokken is. Wat gaat er in haar om? Waar is ze naartoe? Dit is Anja, zegt Wilma van der Zwan deze zomer. Ze laat foto's zien van haar zus. Kort blond haar, een rond gezicht. Hier zijn ze in de apenheul. Ze poseert lachend met Wilma's kinderen. Hier staan ze samen op, Wilma en Anja, in de sneeuw. Anja zwaait naar de fotograaf. Ze hoorde bij ons, zegt Wilma. Tot ze verdween, nu ruim 3 jaar geleden, na die raadselachtige ontmoeting in de virtuele wereld van een computerspelletje. Het voelt alsof ze gestolen is. Dit is niet iets wat alleen Wilma's familie is overkomen. Per dag worden in Nederland gemiddeld ruim 100 mensen als vermist opgegeven bij de politie. Maar omdat meerderjarigen het recht hebben hun eigen weg te kiezen en het contact met anderen te verbreken, komt de politie vaak niet zomaar in actie, hoe graag de familie dat ook wil. Anja was 2 jaar ouder, maar voor Wilma was ze als haar jongere zusje. Aan één oor was Anja volledig doof. Het andere functioneerde volgens de familie maar voor 30%. Wilma denkt ook dat haar zus licht autistisch was, maar dat is nooit gediagnosticeerd. Ze ging naar een speciale school voor slechthorenden en werd elke dag opgehaald met een busje. Anja bleef in het Scheveningse ouderlijk huis wonen, zegt Wilma. Ze was het zorgenkindje van hun ouders. Hun vader regelde een baan voor haar, als assistente bij de British School in the Netherlands. Dat is een internationale school in Voorschoten, waar hij zelf conciërge was. Anja zette er benodigdheden klaar voor proefjes en ruimde weer op. Vlak voor hun moeder overlijdt, in 1995, belooft Wilma haar altijd voor Anja te zullen blijven zorgen. Ze zijn allebei begin 30. Over mij maakten ze zich geen zorgen, zegt Wilma. Over Anja wel. De zussen zien elkaar elke dag. Na haar werk drinkt Anja 2 kopjes thee met haar vader. Daarna loopt ze langs Wilma. Ze had een vast ritme nodig. Daarna gaat Anja naar huis, waar haar vader een pan met avondeten voor haar op het gasfornuis heeft klaargezet. Ze eet stipt om 6 uur. Ze zat in mijn rugzak, zegt Wilma. Anja heeft misschien geen vrienden of relatie, maar ze heeft wel het gezin van Wilma. Op de zaterdagen gaat Anja mee naar de stad of naar pretparken. Anja sprak niet zoveel. Ze kon niet zoveel verstaan. Ze vroeg niet om verduidelijking, maar gaf gewoon een antwoord. Wilma denkt dat Anja niet echt emoties kende. Zelfs om de vroege dood van hun moeder ziet ze Anja niet huilen. Het huis waar Anja met haar vader woont is in 1999 op haar naam gezet. Het was de bedoeling dat de volgende generaties er ook konden wonen, zegt Wilma's man, Peter de Ruiter. We vonden het een fijn idee dat het op naam van Anja stond, maar het huis was van de hele familie. Voor haar verdwijning komt Anja nog maar om de dag bij Wilma langs, op maandag, woensdag en vrijdag. Ze zit steeds vaker hele dagen achter de computer of op haar telefoon, vertelt Wilma. Ze wil niet meer mee naar uitjes. Op verjaardagen staart ze afgezonderd van de rest naar een schermpje. Nu zie ik pas dat ze verslaafd was, zegt Wilma. De gemiddelde Habbo-gebruiker is rond de 15 jaar oud. Ik deed er wat elk kind op Habbo deed. Kamers maken, verkering vragen aan vreemden, zegt Master 102, die Fee heet. Ze is nu 21, ze was 9 toen ze op Habbo begon. Toen ik ouder werd, ging ik er vrienden maken. Ze ontdekt dat er een vast groepje oudere gebruikers is. Ik dacht, wauw, wat doen jullie hier? Dit is toch een kinderspel? Zij hadden geld waarmee ze meubels in het spel konden kopen. Ik vond ze echt cool. Dat is het groepje waar Lassetti ook bij hoort. Ze was een soort moeder voor de kindjes op Habbo. Ze was altijd lief. Ik zocht ruzie, maakte mensen boos. Maar zij sprak me daarop aan. Van de meeste spelers weet Vee weinig. Maar over Lassetti leert ze steeds meer. Ze weet dat Lassetti eigenlijk Anja heet en in Scheveningen woont. Als Vee een goed cijfer op school haalt, zegt Anja dat ze trots op haar is. Vee weet niet van Anja's slechthorendheid of autisme. Maar ze begrijpt wel dat Anja niet alles over zichzelf vertelt. Zelf heeft ze ook een geheim. Ik voelde me online meer thuis dan in de echte wereld. Ik werd gepest omdat ik me meisjesachtig gedroeg. Ik ben trans, maar was toen nog niet in transitie. Op Habbo kon ik wel gewoon een vrouw zijn, waar ik zo naar verlangde. Vee zegt dat Anja lang een beste vriendin op Habbo had. Shirley. Op Habbo heet ze Shindy. Shirley, inmiddels 29, zegt dat ze met Anja wachtwoorden uitwisselde. Als een van de twee op vakantie is, spelen ze onder elkaars naam. Shirley heeft nog veel van Anja's berichten bewaard. Lieve Shir, stuurt ze in augustus 2016. Hoeveel kilometers je ook van elkaar afwoont, vriendschap zit altijd in je hart. Liefs Anja. Hartje, hartje, hartje. De eerste ontmoeting met sterretje 44 herinnert Shirley zich nog precies. Anja stelde haar aan me voor. Ik vertelde hoe lang ik Anja kende. Maar sterretje 44 zei meteen, wij zijn beste vriendinnen. Alsof ze hun vriendschap boven die van ons plaatste. Waar het poppetje van Anja is, verschijnt voortaan sterretje 44, zeggen Shirley en Vee. Sterretje 44 noemde haar zussieke. Dat was Vlaams of zo, zegt Vee. Ze ziet ook dat de poppetjes van Anja en Sterretje 44 steeds vaker dezelfde kleding dragen. Anja vertelt Wilma ook over Sterretje 44. Ze zei dat ze een rijke speler op Habbo had leren kennen. Een Belgische vrouw die in een villa zou wonen. Meer wisten we niet. In 2016 zegt Anja dat ze haar nieuwe vriendin gaat ontmoeten, in het echt, in Rotterdam. Wilma vraagt haar of ze dat wel moet doen. Is het veilig? Maar ze wilde erheen. Eerst zien ze elkaar één keer per maand. Maar al snel gaan Anja en de Belgische vrouw vaker samen op stap. Weekendjes weg, naar Van der Valk Hotels of de Efteling. Tussendoor hebben ze veel contact. Anja neemt steeds vaker cadeaus mee naar huis. Een theepot, een placemat met zussieke erop, zegt Wilma. Ze gaan samen op reis. Ze reizen in 2019 naar Lapland in februari. Naar Amerika in april. Griekenland in mei. En Spanje in augustus. Het was zo vreemd, zegt Wilma. Wij hadden die vriendin nooit gezien. Anja wilde niets over haar vertellen. Begin 2020 krijgt Anja lichamelijke klachten. Voor verschillende onderzoeken bezoekt Wilma het ziekenhuis met haar. In mei 2020, als de pandemie het dagelijks leven beheerst, moeten ze terugkomen voor de uitslag. Wilma, maar naar die afspraak is ze uiteindelijk met haar nieuwe vriendin gegaan. Daarna ziet haar vader Anja niet meer thuiskomen. Ze is vertrokken en heeft alleen een koffer met kleren meegenomen. We zagen haar gewoon niet meer, zegt Wilma. Ze probeert haar zus te bereiken, maar lijkt niet meer tot haar door te dringen. Wel is er soms appcontact. We schreven haar dat ze werd geleefd door die vrouw. Ze stuurde terug, ik werd geleefd door jullie. Anja neemt geen ontslag. Ze meldt zich ziek en komt gewoon niet meer opdagen. Ze zegt dat ze niet meer naar Scheveningen wil komen. Alle andere handreikingen, bijvoorbeeld om op neutraal terrein koffie te drinken, slaat ze af. Al snel neemt ze niet meer op. Soms reageert ze op een mail. Dan schrijft ze dat ze te ziek is om te bellen. Samen met haar man en twee dochters van eind 20, begin 30, probeert Wilma uit te vinden waar Anja gebleven is. Ze benaderen de politie in België en Nederland. Maar omdat Anja af en toe nog iets laat horen via berichten, kunnen ze geen melding van vermissing doen. De wijkagent komt in Scheveningen controleren of Anja echt weg is. Hij maakt zelfs foto's van het huis. Een politieonderzoek wordt niet opgestart. Soms denkt Wilma dat Anja verliefd is geworden op de Belgische vrouw. Maar waarom zou ze dan alle banden met haar oude leven verbreken? Wilma weet niet wat ze verder nog kan doen. 2 keer komt Anja nog naar haar huis in Scheveningen. De eerste keer, in de zomer van 2020, komt ze haar computer ophalen, vertelt Wilma, die vlakbij woont en door haar dochter was gebeld. Ze was er opeens. Wilma vraagt Anja of ze ziek is, of ze is geopereerd. Dat mocht ze niet zeggen, zei ze. Ik zei toen, Ann, dat bepaal jij zelf. Jij bepaalt of je iets mag zeggen. Maar ze zei nauwelijks iets. En het leek alsof ze in opdracht kwam. De tweede keer is in 2021. Anja heeft dan 2 beveiligers meegenomen. Ditmaal is Wilma's man Peter de Ruiter erbij. Ik zei, Ann, hoe gaat het? Maar ze zei niks. Ze keek strak voor zich uit en pakte doelgericht haar spullen bij elkaar. Peter vindt dat Anja er verward uitziet. Verwaaid, sluik haar, vieze kleding. Ze blijft onbewogen tot haar nichtje, die ook is toegesneld, haar een knuffel geeft. Anja zei dat ze ook niet wist hoe ze hierin was beland. Peter de Ruiter zegt dat ze met de beveiligers haar muntenverzameling meeneemt, ter waarde van 5000 euro. Ze pakt ook het koopcontract van het huis, het bewijs dat het van haar is. Ik had toen moeten vragen, heb je hulp nodig? Dat verwijt ik mezelf soms, dat ik dat toen niet heb gedaan. Shirley, Anja's habbo-vriendin, heeft tot in 2021 contact met haar. Tot Anja haar blokkeert. Terwijl we nooit ruzie hadden, zegt Shirley. Ik kon mijn vinger er niet opleggen op wat er gebeurde. Vee stuurde Anja in 2021 ook nog een bericht. Kan je mij voor 1 keer uitleggen wat ik heb misdaan en waarom jij je volledig hebt teruggetrokken in contact met mij en je oude beste vriendin Shirley, schreef ze. Ongetwijfeld heeft Ster ermee te maken. Hopelijk komt het op een dag goed en ben je los van haar achterlijke praktijken. Het blijft stil. Op een zomerdag in 2022 ontvangt de familie van der Zwan een standaardbrief van de RDW, de overheidsinstantie die auto's registreert. Bij de eerste woorden begint het Wilma van der Zwan te duizelen. De brief gaat over Anja. Wij hebben het bericht ontvangen dat mevrouw J.W. van der Zwan is overleden, staat er. Ik wil u allereerst condoleren en sterkte wensen met uw verlies. En dan, ter zake, er staan nog 1 of meer voertuigen op naam van de overledene. Wilma en de andere familieleden beginnen te bellen. Met de gemeente, de politie. Ze probeert eigenlijk alle overheidsinstanties die ze kan bedenken. Ze ontdekt dat haar zus 12 dagen eerder, op 26 augustus 2022, is overleden in het ziekenhuis in Terneuzen. Wilma kan geen afscheid van haar nemen. De crematie is al geweest. Na de dood van Anja probeert haar familie alles te weten te komen over de vrouw met wie zij in haar laatste jaren zo close was. Ze weten dat ze Chantal heet en met haar man en kinderen in een dorpje in België woont. Als ze naar de vaste lijn van haar huis bellen, wordt er niet opgenomen. Dus bellen ze naar de buren. Zij zeggen dat ze Anja nooit hebben gezien. Tussen de spullen van Anja vinden ze een foto met Chantal. Ze staan samen op de cover van een klein reisblad, uitgegeven in het Spaanse Almerimar. Anja en Chantal dragen dezelfde kleding. Een eenvoudig aubergine-kleurig t-shirt, jeans met een bloemenpatroon. Over hun schouders hangt precies hetzelfde zwarte tasje. Anja lacht vriendelijk. De familie spreekt de beveiliger met wie Anja haar spullen was komen halen in 2021. Jan van Gogh heet hij. De eigenaar van New Generation Security. Hij bevestigt dat hij 2 keer is ingehuurd, met de opdracht naar de woning in Scheveningen te gaan. De eerste keer stuurde hij collega's, de tweede keer ging hij zelf. Daar kijkt hij nu met een slecht gevoel op terug. Jan van Gogh zegt tegen NRC dat hem door Chantal werd voorgehouden dat hij naar een agressieve familie zou gaan. Daar bleek niets van. Ze haalden de munten op en vertrokken weer. Van Gogh zegt dat hij zag hoeveel pijn het die mensen deed dat ze Anja niet meer zagen. Toen hij tegen Chantal zei dat hij twijfelde of de familie wel echt agressief was, sloeg de sfeer om. Het contact werd verbroken. In medische documenten die de familie achterhaalt, lezen ze dat Anja baarmoederkanker had. In verslaglegging, afkomstig uit verschillende ziekenhuizen, wordt melding gemaakt van een vriendin die bij Anja is. De artsen schrijven over een complexe sociale situatie en dat Anja thuiszorg in België krijgt. In juli 2022, 1 maand voor haar overlijden, krijgt ze bezoek van een notaris in het ziekenhuis in Leidschendam. Hij komt om haar testament te bespreken. Dirk, de man van Chantal, wordt als enige erfgenaam benoemd. Na haar dood erft hij het Scheveningse familiehuis, op loopafstand van het strand, met een waarde van 7 ton. Ook haar auto gaat naar hem. Net als de uitkering van haar levensverzekering, ter waarde van 48.000 euro. De familie zoekt contact met de notaris. Hij verklaart tegen de familie dat zijn receptionist is gebeld dat er met spoed een notaris moest komen. De receptionist herinnert zich niet meer wie er gebeld heeft. De notaris spreekt Anja 2 keer, alleen, in een afgesloten kamer in het ziekenhuis. De gesprekken geven geen aanleiding tot twijfel over haar wilsbekwaamheid, schrijft de notaris in een verklaring voor de familie. Ze vinden de ambulancebroeder die Anja vlak voor haar dood uit de Belgische woning naar het ziekenhuis bracht. Hij herinnert zich een vrij rommelige en heel volle woning, zo schrijft hij in een verklaring, waar een ziekenhuisbed in de woonkamer staat. Hij treft Anja op de grond. De ambulancebroeder schrijft dat Anja heel verward overkomt en onverstaanbaar is. Uit de akte van overlijden blijkt dat Anja in het ziekenhuis van Terneuzen overleed. Op natuurlijke wijze. Maar hoe kwam ze daar? Waar is ze begraven? De familie zoekt verder. De uitvaartonderneming kan volgens hen niet zeggen. In een verklaring schrijven ze later niets verdachts te hebben gezien. De familie neemt ook contact op met de Nederlandse politie, die in oktober 2022 een oriënterend feitenonderzoek naar Anja's overlijden begint. Dat wordt stopgezet nadat het Openbaar Ministerie op basis van het medisch dossier tot de conclusie komt dat Anja een natuurlijke dood is gestorven. Op een Facebook-account onder Anja's naam, beheerd door familieleden, worden alle ontdekkingen gepubliceerd. In de reacties vragen volgers zich af waarom ze er niet gewoon naartoe rijden met een stel mensen. Sommigen hebben het over kopie kleiner maken en ophangen aan de hoogste boom. De familie heeft de Belgen nog nooit gesproken. Ze krijgen ze op geen enkele manier te pakken. In 2023 wordt op het Facebook-account deze boodschap gepost. Aan de zogenaamde vriendin en partner uit België, toon de ballen en reageer hier in de reacties. En laat AUB zien welke leugens wij hebben geplaatst of verspreid. De familie heeft veel vragen. Wat is er gebeurd rond Anja's overlijden? Wie initieerde het testament? Waar is de muntenverzameling? En van wie is nu het huis? Het is augustus 2023. De gezinswoning van Dirk en Chantal ligt in een rustige dorpsstraat met wilderige voortuinen. Ze wonen in een van de weinige huizen waar een hoog hek omheen staat. De buren zeggen amper contact met hen te hebben. Dirk en Chantal doen niet open. Ze reageren een paar uur later wel op een brief die NRC in hun brievenbus heeft achtergelaten. Ze willen wel met de krant praten, maar alleen als hun advocaat bij het gesprek mag zijn. Vanwege privacyoverwegingen wordt hun volledige naam niet genoemd. In een advocatenkantoor in het Zeeuwse Hulst zitten Chantal en Dirk te wachten aan een ovale tafel. Maar eerst neemt hun advocaat, Frank de Vleeschouwer, het woord. Hij zegt dat Chantal en Dirk worden kapotgemaakt op Facebook. Dat media vooringenomen zijn. Hij vraagt, met welk doel zijn jullie hier gekomen? Chantal begint door de vleesschouwer heen te praten. Ze zegt dat ze 10 jaar geleden via haar kinderen op Habbo terechtkwam, om te helpen met kamers bouwen. Anja zag dat ik nieuw was, ze bood haar hulp aan. Volgens Chantal leerden ze elkaar steeds beter kennen. Andere spelers werden jaloers op hun band. Anja vertelde dat ze nog bij haar vader woonde. Ze had alleen haar werk en familie. Haar vader bepaalde hoe haar leven eruit zag. In 2016 spraken ze voor de eerste keer af in Rotterdam. Chantal lacht als ze erover begint te vertellen. Anja stapte de auto uit en ze straalde. Ze zei, voor de eerste keer in mijn leven heb ik een echte vriendin. Ik voel me vrij. Ze winkelen, gaan naar de bioscoop en reizen. Ze gaan naar de Efteling, Centerparks en naar Van der Valken. Vooral de Van der Valk in Breda vonden we prachtig. Het was vriendschap, geen liefde, zegt Chantal. Anja's familie zei dat we lesbisch waren. Ze wilden niet dat we elkaar zagen. Chantal zegt nooit gemerkt te hebben dat Anja autistisch was of zeer slechthorend. Bij haar liet ze wel emoties zien. Chantal zegt dat ze zich wel heeft willen voorstellen aan de familie van Anja, maar dat Anja's familie dat niet zou hebben gewild. Dirk vult aan. We hebben Anja meerdere malen thuis opgehaald. We zagen haar vader door het raam naar onze auto kijken, maar hij kwam niet naar buiten. Chantal en Dirk laten berichten zien die Wilma en haar dochter stuurden. Anja's nichtje vermoedt dat Chantal op Anja's telefoon zit en schrijft: jij bent de grootste gestoorde, vieze strontzak. Wat doe je op Anja haar telefoon? Chantal en Anja reizen de wereld rond. Voor haar was Lapland haar droomreis. Amerika was mijn droom. Dirk zit zwijgend naast haar. Wat vond hij ervan? Ik reis niet graag. Als Chantal en Anja elkaar door corona minder zien, spreken ze af elke dag even te bellen. Dat lukt niet. Ze durfden niet altijd. Chantal zegt dat ze moeten bedenken hoe ze kunnen spreken zonder dat Anja's familie ervan weet. Op een dag belt Anja terwijl ze naar de Albert Heijn loopt. Ze zegt Chantal dat ze maar 10 minuten de tijd heeft. Ze had een smoes verzonnen. Ze zei dat ze saus moest halen. Hoe heet die saus nou? Zoetzure saus, ja. Alleen maar omdat ze stiekem wilde bellen. Ze had me nodig, zegt Chantal. Dus brengt Dirk Chantal naar Anja. Ze hebben in Rotterdam afgesproken. Het valt Chantal bij het weerzien op dat Anja opmerkelijk bleek en vermagerd is. Ze zei dat ze zelfmoord had gepleegd als ik niet was gekomen. Het leven van Anja, zegt Chantal, werd bepaald door haar familie. In het voorjaar van 2020 stapt Chantal met Anja naar de Nederlandse politie, zegt ze. Anja wilde een klacht indienen over hoe ze door haar familie geleefd werd. Chantal zegt dat de Rotterdamse politie hun vertelde dat zij en Anja gevaar zouden lopen. Een agent aan de balie zou hebben gezegd dat ze zo ver mogelijk van Anja's familie weg zouden moeten gaan. De agenten zei dat we het beste uit Nederland konden vertrekken. Ze adviseerde ook om Anja's telefoonnummer te veranderen. Anders, zei de agenten, zou Anja nooit rust kennen. In een reactie zegt de Rotterdamse politie dat het zeer onaannemelijk klinkt dat wij, zonder verder onderzoek te doen, adviezen van deze strekking zouden geven. Ze melden zich ook in Scheveningen bij de politie, zegt Chantal. Daar worden ze niet serieus genomen. Ze probeerden aan te sturen op psychiatrische hulp voor Anja. Ik werd ondertussen behandeld als een crimineel. De politie in Den Haag zegt desgevraagd adviezen over psychiatrische hulp niet zomaar te geven. Zowel de politie in Rotterdam als in Den Haag zegt er niets over in de administratie terug te kunnen vinden. Het is de periode waarin Anja onderzocht wordt in het ziekenhuis. Chantal gaat met haar mee voor de uitslag. Ze horen dat Anja een tumor van 6 centimeter in haar baarmoeder heeft. Ze moet geopereerd worden. Gelukkig mocht ik in het ziekenhuis blijven om haar te ondersteunen. Na de operatie wordt Anja meerdere malen bestraald. Chantal en Anja verblijven in een hotel in Rotterdam. Omdat Anja volgens Chantal niet in een revalidatiecentrum wilde verblijven en ook niet terug naar haar familie wilde. Chantal laat de boekingen van de kamer zien. Chantal leerde zelfs prikken zetten om voor Anja te kunnen zorgen. Terwijl ik enorme schrik van prikken heb. Vanaf dat moment, vertelt Chantal, is ze vooral samen met Anja. Ze verblijven samen in vakantieparken, in Nederland of België. Afschriften of ander bewijs laat ze niet zien. Soms gaat Chantal even naar haar gezin, om te kuisen of te wassen. Maar meestal is ze samen met Anja. Waarom? Ze had me nodig. Wie laat zijn gezin achter voor een vriendin? Chantal's stem wordt steeds luider. Iemand met kanker wil zelfmoord plegen. Wat had ik dan moeten doen? Rustig, maant advocaat de Vleeschouwer. En Dirk? Wat ik daarvan vond, vraagt hij. Chantal? Dirk heeft altijd gezegd, je hebt goede tijden gehad, dan moet je er ook in slechte tijden zijn. Chantal schuift een handgeschreven, nooit verzonden brief over tafel. Van Anja, zegt ze. De datum? 6 juni 2021. Het is een verslag van ruim 2 A4'tjes... waarin Anja alles zou hebben opgeschreven over haar familie. In de brief staat: ik durf na een uitstapje of reis niet meer naar huis te gaan, omdat ik bang ben dat als ik eenmaal thuis ben, het steeds moeilijker wordt om de deur uit te gaan en ze er alles aan zullen doen om ervoor te zorgen dat ik geen contact meer met de buitenwereld heb. Daarom, en op advies van de politie, zegt Chantal, is Anja 2 keer met beveiligers naar haar huis in Scheveningen gegaan. De 2e keer ging Dirk mee als chauffeur. Als ze worden geconfronteerd met de verklaring van de beveiliger, die achteraf een slecht gevoel bij het bezoek had, begint iedereen door elkaar te schreeuwen. Valse verklaring, roept Chantal. Sst, zegt advocaat de Vleeschouwer. Ze zeggen dat Anja die dag geen munten heeft meegenomen en dat ze bewijzen hebben die de verklaring van de beveiliger compleet afbreken. Maar die willen ze niet geven omdat ze de mogelijkheid willen openhouden gerechtelijke stappen te zetten. Anja genoot van haar vrijheid, zegt Chantal. Ze lachte hele dagen. Wie betaalde voor hun leven? Chantal vertelt dat zij zelf vooral betaalde, meestal cash. Ze zegt dat er wel rekeningen zijn, maar ze wil die niet tonen. Toen het slechter ging met de gezondheid van Anja in de zomer van 2022, verbleef ze een aantal maanden bij Chantal en Dirk in België. In het advocatenkantoor in Hulst laat Chantal foto's van Anja zien. Anja achter een pannenkoek met appel. Chantal en Anja samen voor een houten vakantiechalet. De foto's zijn gemaakt in de periode dat Anja geen contact meer had met haar familie. In 2020 en 2021. Dan de foto's uit 2022. Haar gezicht is magerder geworden. Anja in een scootmobiel voor Lange Jan in de Efteling. Ze had na de operatie en bestralingen geen nieuwe behandelingen nodig, zeiden de dokters tegen Chantal. Maar 2 jaar later, in juni 2022, zag ze zo wit als een vel papier. Chantal laat een foto zien van een ziekenhuisbed in hun Belgische woonkamer, dat daar de laatste maanden voor Anja stond. Bij het hoofdeind ligt een kussen van Minnie Mouse, een souvenir van de reis naar Walt Disney World in Orlando. Op de volgende foto blaast ze kaarsjes uit. Ze ligt in het ziekenhuis van Leidschendam. Ze is 60 geworden. De familie van Anja weet uit haar dossier dat ze baarmoederkanker had. In een ander document valt te lezen dat Anja wil dat haar gegevens alleen met Chantal worden gedeeld. Volgens Chantal heeft ze er meerdere keren op aangedrongen Anja's familie op de hoogte te brengen. Maar Anja's antwoord was resoluut nee. Anja wilde niet dat het buiten mij ging. Dat heb ik haar beloofd, zegt Chantal. Dat ze is overleden, verandert daar niks aan. Chantal zegt dat ze tegen Anja heeft gezegd geen cent van haar te willen krijgen. En dat zij, Anja, op eigen houtje Dirk als erfgenaam heeft benoemd. 2 keer ontmoeten de families elkaar. In 2023 in de rechtbank. De familie van der Zwan eist dat Dirk wordt ontslagen als executeur testamentair. Degene die het nalatenschap beheert. De familie schrijft verder in het verzoekschrift dat ze het vermoeden hebben dat de Belgische familie Anja 2,5 jaar gegijzeld heeft gehouden en mogelijk om het leven heeft gebracht. Volgens de familie van Anja moest het een noodlottig ongeval lijken. De familie van der Zwan stelt dat zij de wettelijke erfgenamen van Anja zijn, omdat Anja niet uit vrije keus haar familie onterfd zou hebben. Dirk bestrijdt dat via zijn advocaat. Hij is de wettelijke erfgenaam. Tijdens de zaak zeggen de Belgen dat ze op het Facebookprofiel worden uitgemaakt voor heks, sekteleidster, rat, bloedhond en moordenaar. In België hebben ze aangifte van laster gedaan. Omdat er op dat moment nog een oriënterend politieonderzoek naar het overlijden van Anja loopt, wordt Dirk na de eerste zitting, begin 2023, geschorst als executeur testamentair. In maart, in voorbereiding op de volgende zitting, dient advocaat de Vleeschhouwer namens de Belgen een afschrift in van de uitvaartondernemer, waaruit blijkt dat Anja een natuurlijke dood is gestorven. Daarnaast verwijzen ze naar de uitkomst van het Nederlandse politieonderzoek, dat Anja's overlijden een gevolg is van de complicaties van baarmoederkanker. Ook eist de advocaat, op last van een dwangsom, dat de Scheveningse politie alle uitingen over Dirk en Chantal van de Facebookpagina verwijdert. In mei stelt de rechter de Belgen voor het grootste deel in het gelijk. Omdat het politieonderzoek is stopgezet en er door de arts en uitvaartonderneming is geconcludeerd dat er sprake is van een natuurlijke dood, mag Dirk de nalatenschap weer beheren. Wilma en haar familie voeren nog aan dat er sprake is van bizarre omstandigheden die aan het overlijden van Anja vooraf gingen. Maar die zijn volgens de rechter onvoldoende concreet. De tegenvordering over de Facebookberichten wordt door de rechter niet overgenomen. Wat gaan ze met het huis van Anja in Scheveningen doen, nu ook de rechter heeft bepaald dat Dirk de rechtmatige eigenaar is? In het advocatenkantoor valt het even stil. Dirk zegt dat hij niet wist dat het huis al op zijn naam staat. Hij heeft de erfenis, naar eigen zeggen, nog niet officieel geaccepteerd. Maar anderhalve maand na het gesprek stuurt advocaat de Vleeschhouwer namens Dirk een brief naar een nichtje van Anja, die in het familiehuis woont. Dirk wil €4.900 vorderen vanwege een huurachterstand van 14 maanden. De familie van der Zwan heeft nooit afscheid van Anja kunnen nemen. Ze snappen het nog steeds niet, zeggen ze. Waarom heeft Anja nooit iets verteld? Ze hebben de handgeschreven brief die Chantal in het advocatenkantoor over tafel schoof ook gelezen. Ze zeggen dat Anja's woorden er niet in doorklinken. Zo zou Anja hebben geschreven dat ze haar vader niet durft mijn gedacht te zeggen. Een Vlaams klinkende formulering die ze herkennen uit appberichten van Chantal aan Anja. De Belgen zeggen dat mensen die veel tijd met elkaar doorbrengen, bepaalde woorden en manieren van spreken van elkaar overnemen. En waar is Anja's as uitgestrooid? Wilma, ze wilde nooit gecremeerd worden. Anja wilde worden bijgezet in het familiegraf. Anja wilde wel gecremeerd worden, zegt Chantal. Tijdens haar uitvaart in de zomer van 2022 was alleen het Belgische gezin aanwezig. Dirk en Chantal willen niet zeggen waar de as van Anja is uitgestrooid. Dat hebben we haar beloofd. Anja wilde niet dat de familie ergens bloemen kan leggen.
Je hoorde het luisterverhaal op zondag van NRC Vandaag. Voorgelezen door Nienke Brinkhuis. Productie en montage door Jan-Paul de Bond.